Klinkende Munt. Met vandaag...
Rijn Willems, oud-CDA-senator en voormalig president-directeur van Shell Nederland... en Rens van Tilburg, econoom bij SOMO. En dat staat voor Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Hij onderzoekt de financiële sector. Heren, goedemiddag.
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 We gaan eerst maar even over het rapport van SOMO beginnen, Rens van Tilburg. Jullie vinden dat banken niet doorzichtig genoeg zijn over hun lobbywerk... En dat is in een rapport geconcludeerd wat vandaag uitkwam. Rens van Tilburg, maar met de deur in huis vallen. Wat wil je van ze weten?
Nou ja, eigenlijk willen we van ze weten op welke manier zij contact hebben met beleidsmakers. Zodat iedereen daarover mee kan praten. Wat we gezien hebben was voor 2008. Toen was de financiële sector... Iets waar eigenlijk helemaal het grote publiek niet zo geïnteresseerd in was. De media niet, de politiek niet. En wat je zag gebeuren was dat een heel klein groepje van beleidsmakers, toezichthouders en bankiers zelf... Eigenlijk onder op elkaar uitmaakte wat goed beleid was. En er waren best wel wetenschappers en ook maatschappelijke organisaties die dat met zorgen aanzagen. Maar die kregen eigenlijk nooit een voet tussen de deur. Die wisten ook nooit wat er speelde, waar de besluitvorming ergens was, wat voor argumenten er over tafel gingen. Ja, en dat heeft geleid tot toch een systeem wat in 2008 met een grote klap in elkaar is gedonderd. En dat moeten we echt gaan proberen te voorkomen naar de toekomst toe.
Dat is heel duidelijk. Maar meteen denk ik al, als je zegt... wij kregen maar geen voet tussen de deur bij die banken... dan denk ik, dan ga je naar de andere partij. Dan ga je naar de beleidsmakers en de toezichthouders... en zeg je, met de billen bloot, kom maar eens op tafel... vertel maar eens wat jullie gedaan hebben... als je het bij de banken niet kan halen.
Ja. Nee, absoluut. En de overheid kan ook absoluut stappen hierin maken. Ook een van de conclusies van de commissie De Wit... die voor de Tweede Kamer onderzoek heeft gedaan naar de financiële crisis... was ook van, we hebben eigenlijk zelfs als politiek... Veel te weinig zicht op wat daar gebeurt... tussen de toezichthouders, ministerie en banken. En De Wit die heeft toen gezegd... van er moet iets komen als een legislative footprint. Wat zoveel wil zeggen als er een wetsvoorstel naar de Kamer gaat... dat daarbij wordt aangegeven met wie er allemaal is gesproken... En wat er daarvan is meegenomen, wat de argumenten waren. Maar ja, dat is inmiddels alweer, wat is het, 3 jaar geleden, denk ik. Die legislative footprint, die is er nog steeds niet. Hmm. En je ziet dat inmiddels in andere landen alweer veel verder gaan. Dus in de Verenigde Staten, daar heeft Obama gezegd van jongens, we moeten nog veel opener worden. En ik wil gewoon dat alle overleggen met banken, eigenlijk met alle betrokkenen, op het internet gepubliceerd worden. Dus gewoon met datum wie er gesproken hebben en waar het over ging. Ja. Dan kan namelijk iedereen een beetje een vinger aan de pols houden. En als je ziet dat de banken allemaal over één onderwerp willen praten... Dan kun je als Consumentenbond bijvoorbeeld op een gegeven moment denken... van goh, laten we ook eens een keertje met die toezichthouder gaan spreken.
Rijn, stel dat zoiets gerealiseerd wordt. Dan gaan banken, banken in dit geval... die gaan dan toch weer een daarachterliggend lobbycircuit opzetten waar niemand bij kan?
Ja, ik denk dat dit een beetje wishful thinking is. Ik denk dat dit ook allemaal acties zijn. En dat kwam ook met het verhaal van De Wit uit Tweede Kamer destijds. Het is allemaal gebaseerd op een soort gestold wantrouwen. Het is terecht dat de vraag gesteld wordt... bedrijven of banken waar je mee bezig bent... zorg dat je in de samenleving neerzet waar je voor staat. Maak jezelf transparant. Maar ik vind het weer van de verkeerde kant... als dat van de overheid geëist gaat worden... van je moet transparant zijn. Bedrijven vallen vanzelf al door de mand... als ze niet transparant genoeg zijn. Maar je moet ook niet weer alle dingen gaan opeisen... alsof de overheid en organisaties daaromheen... de kennis in pacht hebben om aan te geven... waar het in het grijze gebied van transparantie... en wat je echt voor jezelf houdt. Want er zijn dingen, gewoon bedrijfsgevoelige gegevens... die je echt voor jezelf houdt. In sommige gevallen best wil delen met de overheid... maar dat in vertrouwen doet. En je weet dat er dan een beschermingspositie is... voor bepaalde zaken.
Maar, ja.
Dus ik vind het ik heb er moeite mee om... Want als je nog even een stap verder gaat... grote transparantie heeft niet altijd tot gevolg... dat de dingen goed lopen. Ik geef één voorbeeld. 10, 12 jaar geleden is er heel veel gedaan... aan transparantie in salarissen, topinkomens... Het resultaat is geweest, Aad Jacobs heeft daar vele malen op gewezen... dat iedereen is naar elkaar gaan kijken en die salaris is alleen maar gestegen. Iets wat we allemaal niet gewild hebben, maar het is door die transparantie gebeurd. Dus ik ben daar nogal omzichtig
Rens?
Mee.
Rens?
Ja, ik zou zeker niet willen dat door deze transparantie... er nog meer gelobbyd gaat worden, omdat de banken zien van elkaar wat ze aan het doen zijn. Ik ben daar in het geval van de lobby ook niet zo heel erg bang voor... Maar wat je ziet is dat banken zeggen... Hè, die zeggen ook van we erkennen wel dat dit bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort. Dat we hier tot op zekere hoogte transparant in moeten zijn. En ze zeggen ook allemaal dat ze de richtlijnen daarop navolgen. Hè, van het zogenaamde Global Reporting Initiative. En eigenlijk vragen die helemaal niet veel. Die vragen inderdaad dat ze aangeven van waar staan jullie nou... op de grote issues die op dit moment in de politieke arena spelen. Ja, en dan blijkt eigenlijk dat maar één van de zes banken dat echt op een goede manier laat zien. He, dus we vragen, het gaat in eerste instantie, het gaat überhaupt niet om bedrijfsgevoelige informatie. He, de gesprekken tussen banken en toezichthouders over hoe ze er zelf voor staan, daar hebben we het niet over. We hebben het echt over nieuw beleid, de argumenten die daarvoor op tafel komen. En als ik misschien één voorbeeld mag geven, ja, om het belang eigenlijk hiervan te benadrukken. In 2010, was dus ruim anderhalf jaar nadat we de val van Lehman Brothers hadden gehad, was een grote consensus dat de banken meer hogere kapitaalbuffers moesten hebben. Nou, was er een hele belangrijke, lag een voorstel op tafel en daar zou de G20 over gaan spreken. En een week voordat de G20 bij elkaar kwam, kwam de internationale bankenlobby met een eigen rapport waarin ze hadden becijferd wat de gevolgen zouden zijn als die kapitaalbuffers zo versterkt zouden gaan worden als op dat moment was voorgenomen. Nou, er waren enorme cijfers, miljoenen werklozen in de wereld die erbij zouden komen. En dat rapport werd dus vlak voor dat overleg gepubliceerd. Had een enorme impact. En pas later, toen wetenschappers gingen kijken van ja, hoe hebben ze dat nou eigenlijk berekend? Die sloegen eigenlijk stijl achterover vanwege de aannames die daar in dat rapport zaten. Die zeiden van hier wordt ontzettend overdreven.
Maar wat zegt dat over...
Als dit transparant was gebeurd, en dat betekent dus...
Het
in
is transparant gebeurd. Ze hebben een rapport wat kennelijk wetenschappelijk niet onderbouwd kan worden. Maar
ze hebben het rapport gepubliceerd.
Maar waar het intransparante natuurlijk in zat, ze publiceerden het zo kort voor die vergadering, dat niemand nog
wat heeft dat met lobby? Dat staat toch los van lobbyen? Dat is een andere manier. Dat is gewoon inderdaad een overval, zou ik het meer noemen. Maar dat heeft met lobbyen niet zoveel te maken.
Dat is één van de manieren waarmee gelobbyd wordt.
Niet het beste voorbeeld wat gegeven kan worden om het hele proces te helpen verbeteren. Ik ben het er helemaal mee eens dat de vraag gesteld wordt door SOMO dat mensen of banken meer uit moeten leggen aan de samenleving waar ze voor staan op een aantal punten. Veel bedrijven hebben op hun website staan: mijn visie op dit punt is dat en dat en dat. Kun je allemaal opvragen. Als je naar Essent toe gaat, als je naar Shell toe gaat, maar ook ING is ook geconstateerd, die hebben dat allemaal op hun website staan waar ze op bepaalde punten voor staan. Daar ben ik best voor, dat er meer in de samenleving naar gevraagd wordt. Maar ga niet van de overheid eisen dat er bepaalde minimum eisen gaan moeten komen. Dan is het...
Wat ik met mijn voorbeeld aan probeerde te geven is dat banken kunnen een hele nuttige rol spelen in de beleidsvorming, omdat ze een bepaalde kennis van de sector hebben en die kunnen ze inbrengen. Maar het gevaar is altijd, en in het bankwezen is dat nog veel sterker aanwezig, dat die bedrijven hun private belang laten prevaleren boven het publieke belang. Nee. En dat ze daarbij dus argumenten gebruiken die op het eerste gezicht misschien wel valide lijken, maar die als een echte specialist ernaar kijkt eigenlijk van geen kanten blijken te kloppen. En dat is precies wat je hebt gezien voor 2008, dat is wat je hebt gezien na 2008. En daarom is die transparantie juist zo belangrijk, omdat als dit meer in de out in the open gebeurt, dan kunnen er veel meer mensen meekijken. En dan ben ik ervan overtuigd dat banken dan vanzelf ook minder van dat soort argumenten zullen gaan gebruiken. En het resultaat daarvan zal zijn beter beleid voor ons allemaal.
Ik denk dat het probleem heel erg anders ligt. Ik denk dat het probleem ligt bij het feit dat we veel te weinig interactie hebben tussen mensen in de politiek en mensen in het bedrijfsleven of de bankwereld. Er wordt in Nederland altijd vreemd gekeken als mensen naar de politiek een functie bedrijfsleven gaan en waar. Of weer terug. Dat gebeurt bijna niet een enkele keer. Dat moeten we veel meer hebben, zodat de kennis bij de mensen in de politiek ook over wat er speelt in de samenleving veel groter wordt. In Frankrijk en omliggende landen is die uitwisseling veel groter en veel geaccepteerder. Hier wordt er elke keer een beetje meesmuilend over van, kan dat wel? Er wordt hier in het stuk van Sobo ook nog gezegd draaideurgedrag. Draaideurgedrag, laten we blij zijn dat het gebeurt, dat mensen uit het bedrijfsleven de politiek ingaan en andersom. Want dan krijg je dat er in de politiek ook de kennis aanwezig is om te oordelen als er bij de banken of bij bedrijven iets verkeerd gebeurt, ja of nee.
Ja. We blijven even bij jouw voormalige werkgever, Rijn. De voorman van Shell, Peter Voser, die gaf in een afscheidsinterview, hij gaat weg, vertelde die dat in 2050 nog 60% van alle energie in de wereld wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. En de columnist Peter de Waard in de Volkskrant die concludeert onder andere daaruit dat Shell eigenlijk helemaal niet van plan is om echt heel erg grootschalig in duurzame energie te gaan, omdat ze daar nooit heel groot in zullen worden, nooit een van de Seven Sisters zullen zijn, wat ze in de olie en gas wel zullen zijn.
Ja, ik hoef hier Shell niet te verdedigen. Ik ben 6 jaar weg bij Shell, maar misschien toch een korte kanttekening. Ik denk dat het betreffende de journalist niet zo heel erg goed gekeken heeft naar wat er bij Shell gebeurt of wat er in de olieindustrie of in de energieindustrie gebeurt. Het is een feit, daar kan niemand omheen. Dat zegt de IEA, dat zegt niet Shell. Dat in het jaar 2050 nog voor 60, misschien zelfs 70%... het is in die range ligt het, aan fossiele brandstoffen gebruikt gaan zullen worden in de wereld. Dus om dat te kunnen voorzien, zullen deze bedrijven de komende 30 jaar nog fors actief moeten zijn op dat gebied.
Ja.
Nou, tegelijkertijd is Shell...
Jij draait de oorzakelijkheid om.
Ja, tegelijkertijd is Shell, heeft een keuze gemaakt een aantal jaren geleden, uit welk renewables gebied zij actief zullen zijn. En dat hebben ze, want ze waren bezig in verschillende gebieden. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, we gaan grootschalig investeren in biomassa. En daar zijn ze de grootste producent van in de wereld op dit moment.
En daarvan zegt hij, Peter de Waard, die kennelijk dus niet zo goed op de hoogte is, zeg jij, Rijn. Nee, ze doen ook wel wat, absoluut. Alleen grootschalig op geen enkele manier. Het staat in geen verhouding tot. Ja. Hij ontkent gewoon dat er geïnvesteerd wordt in om in 2050 naast wat er ook nog fossiel gebeurt op veel grotere schaal ook met alternatieven bezig te zijn.
Kijk, op het moment dat al deze alternatieven nog steeds 2 tot 3 keer zo duur zijn als fossiele brandstoffen, daar ontkom je niet aan. Dat is ook de reden dat het allemaal niet zo snel gaat. Hè? Gaat niemand heel grootschalig erin investeren. Dat is wat allerlei milieuactivisten graag willen. Dat die bedrijven zichzelf een rondje gaan investeren in grootschalig in renewables. Maar ik kan u verzekeren, dan zijn ze over 2, 3 jaar failliet als dat gebeurt. Ze hebben de verplichting om in de energiehuishouding de samenleving te voorzien. De verplichting, dat is wat de samenleving om vraagt. En daar moeten ze goed en efficiënt in zijn.
Hans Tilburg?
Ja, ik denk, Rijn Willems haalde net even het Internationaal Energieagentschap aan. Hè. Die aangeeft, die heeft scenario's natuurlijk van wat gebeurt er als we doorgaan zoals we nu doorgaan. En inderdaad, als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan in 2050 heb je nog steeds zo ontzettend veel fossiele energie.
Nee, dat is niet waar. Maar dan heb je het niet juist. Ze geven de diverse scenario's aan waarbinnen als er scherp ingezet wordt en technisch en financieel mogelijk op renewables wat dan percentage is en als er minder scherp wordt ingezet. En het is ergens tussen in de range tussen 50% en 70% dat fossiele brandstoffen nog hebben.
Het scenario Het scenario van doorgaan zoals we nu bezig zijn zal leiden tot een stijging van de wereldwijde temperatuur met 4-5 graden. Wetenschappers hebben allemaal de grens gelegd bij 2 graden. Als je daar boven komt, dan is het eigenlijk één groot casino. Weten we niet meer wat gebeurt, onomkeerbaar. Enorme kosten zal dat met zich meebrengen.
Overigens die 2%.
In feite die 2% is nog steeds waarvan beleidsmakers zeggen van daar mikken we op, daar gaan we voor. Wat het energieagentschap aangeeft is van om dat te bereiken zullen we wel heel snel een hele andere energievoorziening moeten gaan krijgen dan we op dit moment hebben. En wat volgens mij voor een bedrijf als Shell, wat inderdaad een van de grote is, wel de vraag is van wat is nou met alle beperkingen die zelfs zo'n groot bedrijf heeft, wat is nou de rol die Shell wil spelen om die wereld in ieder geval richting die duurzame energievoorziening te laten gaan? En dan moet ik zeggen, als je dan kijkt van waar Shell zijn geld stopt, dan zit dat eigenlijk, de cijfers weet meneer Willems beter dan ik, maar volgens mij voor meer dan 90% gaat het gewoon allemaal in het vinden van nieuwe fossiele energiebronnen.
Vooral gas.
En dat is niet wat de wereld op dit moment nodig heeft.
Het is, Rijn, het is toch...
Nou ja, dat laatste verschil van mening, de wereld heeft dat heel
Rijn,
hard nodig.
Maar Rijn, is het omgekeerd niet zo?
Die temperatuur gaat dan met 4-5 graden omhoog in dat scenario. Hoe gaan we als wereld daarmee om?
Allerlei stappen die genomen worden door bedrijven en door overheden om ervoor te zorgen dat we die temperatuurstijging tegengaan. Als die correlatie waar is.
Nee, maar in het scenario waar Shell van uitgaat, wat gebeurt er dan met de temperatuur in 2050?
Shell heeft in het scenario heeft aangezegd dat de wereld moet streven naar die 2 graden. Daar zal de overheden en de bedrijven wat moeten doen. Als we dat even vertalen naar Europa, dan is het eerste wat er moet gebeuren is dat het CO2-tradingssysteem goed op gang komt. Dat is een Europese aangelegenheid. Als dat er komt, kun je inderdaad heel bewust gaan werken aan CO2-reductie, waar die bedrijven zelf aan werken. En middels hun lange termijn beleid over de fuels die er gebruikt gaan worden. Overigens, de 2 graden, zoals u weet, staat die. Dus ook dat zelfs onder discussie, omdat de eerste aannames van de IPCC over zeespiegelstijging waren zo'n 6, 7, 8 meter. En dat is ook teruggekomen naar 2, 3 meter stijging in de laatste tijd. Dus die 2 graden stijging, dat is ook onder discussie. Geeft niet weg dat het een issue is waaraan gewerkt moet worden. Hè. En, maar nogmaals, bedrijven hebben een economische taak om te zorgen dat ze de wereld van de energie voorzien zoals dat op dit moment het meest rendabel kan.
Ja, maar
en
de overheid, en de overheid een wereld in 2050 waarin Shell er nog is, zij werken, een heleboel mensen niet
zij
meer.
Zij hebben in een beleid, zegt een Shell en een Exxon en een BP zeggen ook, en in dialoog met de overheid moet er gezorgd worden dat de systemen Europees en wereldwijd op gang komen om die emissiereductie tot stand te brengen. Het CO2-systeem in Europa functioneert nog niet. Ik kan zeggen dat Shell en BP waren de eerste die intern een eigen CO2-trainingssysteem hadden om ermee te leren werken hoe je dat werkt. Dus die hebben daar wel degelijk de lead aan gegeven om zo'n systeem op gang te zetten. Dus
Ik hoor hier toch een hele dubbele boodschap. Want ik hoor aan de ene kant deelt u mijn zorg over die temperatuurstijging.
Ja, die deel ik. Ja.
En tegelijkertijd.
En dan moeten bedrijven en de overheden samen aan werken om het op te lossen. Op dit moment ligt de bal in de koord van de overheden in Europa, die er op het ogenblik waar geen energiebeleid is. Waar in Europa, waar alle landen een eigen energiebeleid hebben. En daar ligt het primaire probleem in Europa. Ik zal u zeggen, Amerika, waarvan we 5 jaar geleden dachten dat die ver achterliep, gaan straks nog voorlopen. Zij realiseren op dit moment de CO2-reductie. Europa niet.
Dat heeft te maken met die emissiehandel, hè? Dat er wordt gehandeld onder landen tussen hoeveel je uit mag stoten en niet.
Ja, wel nog een paar andere dingen, maar laten we dat niet meer doen, want dat wordt proppen tegen.
De discussie werd zo leuk.
Zo is dat. Maar Rijn, aan de andere kant is het toch ook zo, als de grote oliegiganten en gasgiganten ophouden met het zoeken naar nieuwe bronnen, de prijzen zullen dalen en daardoor het ontwikkelen van duurzame energie winstgevender is. Ja. En uiteindelijk beter voor de planeet.
Ja, maar de decisie of wat is beter is voor de planeet of niet, ligt niet bij een individueel bedrijf. Dat ligt bij een overheid of bij een samenleving.
Ja, okay.
Die erover besluiten over moet nemen. Dus je moet daar duidelijke afspraken over maken. En dan gaan die bedrijven vervolgens binnen dat kader opereren. Op dit moment opereren je binnen een kader dat de energievoorziening, de vraag naar energie, stijgt zo'n 30% in de komende jaren. En daarin moet ook voorzien worden. Vinden wij het realistisch of acceptabel dat de mensen in China en India niet ook
overheidswegen duidelijker wordt over die CO2-handel en uitstoot, als er van overheidswegen wordt gezegd, er wordt niet naar schaliegas geboord, maar je gaat maar lekker verder in de biomassa en de windmolens, dan zegt Shell, oké, als dat moet van de wetgever, doen
als
we dat.
Als de wetgever doet dat, duidelijk. Ja.
Rens lacht besmuikt.
Ik hoop het dat we die kant op gaan. En wat dat betreft, ik zit wel te denken, het zou heel interessant zijn om te weten wat Shell in het privéoverleg met beleidsmakers
de lobby
hierover naar voren
brengt. We hebben het cirkeltje helemaal rond.
Allemaal transparant,
dat is het niet.
Rijn Willems, hartelijk bedankt. En Rens van Tilburg van Somo, ook heel erg bedankt. Somo